Welkom bij de 9-delige podcastserie Bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Deze serie is een samenwerking van de Vluchtheuvel, de Christelijke Zorgverzekeraar en de Reformatorische Omroep. In deze serie praten Marjan Ruitenberg, bestuurder bij de Vluchtheuvel, en Nicole Bolweg, verantwoordelijk voor het programma Sterke Relaties van de Christelijke Zorgverzekeraar, met experts van de Vluchtheuvel over hoe je samen kunt bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Marjan, voordat we gaan beginnen, we hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren, dank je. Maar dat gaan we ook met onze gasten doen, zodat we gewoon makkelijk het gesprek in kunnen. En eigenlijk zou ik je willen vragen, zou je jezelf voor willen stellen?
Ja, ik ben Maria Ruitenberg en zoals je al zei, bestuurder bij Stichting de Vluchtheuvel. Met heel veel plezier werk ik daar inmiddels 4 jaar. En ik ben woonachtig in Utrecht. Onze hoofdlocatie is in Goes. Maar gelukkig zijn we door de moderne middelen tegenwoordig erg flexibel. En ben ik minder vaak in Goes dan je zou verwachten, maar veel meer op onze locatie in Woerden. We hebben 12 locaties. Daarnaast ben ik single en geniet ik van heel veel mooie dingen van het leven.
Mooi. En wat maakt voor jou dat we het bouwen aan sterke relaties en vooral gezonde relaties zo belangrijk vinden?
Ik vind gezonde en sterke relaties ongelooflijk belangrijk. Ik ben heel lang leerkracht geweest op verschillende scholen, ook directeur van een school. En dan zie ik dat het er echt toe doet als kinderen in een gelukkig gezin, in een sterk gezin opgroeien. Met betrokken ouders die bereikbaar zijn en liefde geven en ook bouwen aan hun gezinsrelatie.
Mooi.
Nicole, wil jij je eerst ook even voorstellen? Ja. Lijkt me ook heel goed.
Ik ben Nicole Bolweg. Ik ben op het moment dat we dit opnemen 57 jaar. Ik ben moeder van 2 jongvolwassen kinderen. Een zoon van 24 en een dochter van bijna 21. Dus de drukte en de hectiek van de kleine kinderen heb ik gehad. Maar ik hoorde vroeger altijd van kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grotere uitdagingen. Ik ga niet zeggen problemen, ze doen het hartstikke goed. Maar ik ben dus naast mijn werkzaamheden bij de Christelijke Zorgverzekeraar ook vooral moeder.
Mooi. En de volgende vraag voor mij is, waarom zet de Christelijke Zorgverzekeraar zich zo in voor sterke relaties?
Ja, nou, dat is een vraag die we vaker krijgen, want als zorgverzekeraar verwachten mensen dat wij gewoon goede zorg regelen en als Christelijke Zorgverzekeraar algemene zorg. En dan denken mensen altijd aan de tandarts, het ziekenhuis en fysiotherapie en dan gelukkig ook relatietherapie zoals jullie dat doen. Maar ik kwam er toen ik na een scheiding achter dat het best wel moeilijk was om nou te zien van, waar kan ik nou terecht? Wat is nou die meerwaarde van christelijke zorg en christelijke relatietherapeut? En toen ben ik eigenlijk begonnen van, wat is er? Wat kunnen we onze verzekeraar aanbieden? En hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat het niet zo ver gaat komen, maar dat mensen juist gaan bouwen aan een relatie, het samen goed hebben? Want een goede relatie is ook goed voor je gezondheid. En, ja, en dan komt de zorgverzekeraar weer om de hoek. Want als wij minder mensen hebben die te maken hebben met stress, met allerlei problemen voortkomend op je lichaam, die eigenlijk ontstaan doordat je stress hebt thuis, je relatie gaat niet goed, dan zie je dat mensen eigenlijk ongezonder gaan leven, zichzelf verliezen in de emotie en daardoor niet zo goed voor zichzelf, maar ook voor de kinderen zorgen. Dus dat is voor ons een goed teken om daarmee aan de gang te gaan. Dus een mooi programma wat we met elkaar mogen maken. Marjan, we gaan 9 afleveringen maken. Waar gaan we het over hebben?
Ja, zoals het thema is natuurlijk al bouwen aan sterke en gezonde relaties. Daar heb je net ook al iets gezegd vanuit het perspectief van de Christelijke Zorgverzekering. Maar dit is iets wat wij binnen onze organisatie ook dagelijks mee te maken hebben. En dan zijn er echt wel punten wat als knelpunt ervaren kan worden, waar aan gewerkt kan worden. Maar dan moet je ook inzicht hebben over bepaalde dingen. Dus wij gaan uit hechting, is een belangrijk thema. Uit wat voor gezin kom je, hoe ben je gevormd? En hoe kan je dat later in je leven vormgeven? Wat kom je dan tegen? Wat zijn de verschillen tussen man en vrouw? En waar gaat het mis in een relatie? En welke rol heb je daar zelf in? Het gaat ook over veiligheid en geborgenheid. Van intimiteit en seksualiteit, over de gezinsvorming. En een hele belangrijke, vinden we wat eigenlijk de basis is van een sterk en een gezonde relatie, is hoe geef je de identiteit vorm, het geloof.
Ja, dus we gaan het hele spectrum eigenlijk van begin tot eind van een relatie, van waar loop je tegenaan en hoe kun je samen tot een mooie relatie komen, gaan we bespreken. Een mooie relatie, die heb je niet zomaar, daar moet je inderdaad, Aristoteles die zei het al, geluk in het huwelijk is niet iets wat je vindt, maar waar je wel samen aan moet bouwen. Dus daar kunnen we mooi mee aan de gang met deze uitzendingen. Identiteit, je zei het net al, maar wat maakte voor jou nou dat jij koos voor de vluchtheuvel?
Als bestuurder, hè? Ja, ja, ik vind het heel bijzonder dat er een organisatie bestaat als Stichting de Vluchtheuvel, die nauw verbonden is met de Reformatorische Kerken. En in het bijzonder met de Gereformeerde Gemeente. Het is ook de Stichting de Vluchtheuvel uitgaande van de Gereformeerde Gemeente. Maar ze zijn beschikbaar voor allen die zich verbonden voelen met de christelijke Reformatorische identiteit. En dat dat er is, dat het bestaat, dat je daar een rol en een taak in mag hebben, vind ik, vond ik een enorme uitdaging, maar ook een meerwaarde, omdat het ook aansluit bij je eigen identiteit, om daar aan de slag te gaan. En het heeft me niet teleurgesteld. Ik ben echt ontzettend dankbaar dat de Heer mij ook deze weg gegeven heeft en mij geleid heeft om deze rol en functie te mogen vervullen.
Mooi. Ja, mooi is iets wat je eigenlijk niet altijd moet zeggen, zeker niet in een podcast, maar soms, ja, heb je gewoon diepe waardering voor hetgene wat we met elkaar mogen betekenen. Je zit hier niet alleen.
Nee.
Wie heb je meegenomen voor deze aflevering?
Ik heb Ilko Heerheim meegenomen. En die is tevens dus onze eerste gast. Hè. Ja. We hebben meerdere podcast afleveringen en elke keer nemen we een andere gast mee. En Ilko, van harte welkom. Jij bent teamleider bij ons.
Dankjewel.
Kan jij jezelf voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Ilko Heerheim dus, teammanager bij Stichting de Vluchtheuvel. 40 jaar, recent geworden, in september. Was ook alweer een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Ik ben getrouwd met Lenneke. We hebben 5 kinderen, van jong tot wat ouder. Mijn jongste dochter is 6, mijn oudste zoon die is 17, die loopt stage. Dus dat is ook weer een nieuwe ervaring, hè, als hij dus ook in het arbeidsproces terechtkomt. Bij de Vluchtheuvel ben ik dus teammanager. En naast dat ik teammanager ben, ben ik ook coach en mediator. Verder geef ik ook trainingen als trainer toerusting en vorming. Mooi om te vertellen dat ik vanavond ook huwelijkstoerusting hoop te gaan geven in Stolwijk. Ik vind het ook altijd heel erg mooi, want dan zit je dus aan de preventieve kant. Mensen die in het huwelijk, net in het huwelijk zijn of hopen te gaan trouwen, om die alvast toe te rusten voor het huwelijk. Dat vind ik ook altijd heel mooi werk en daar investeren we als Vluchtheuvel ook veel in.
En kan jij nog aangeven waarom jij bij de Vluchtheuvel bent gaan werken en wat jouw reden daarvoor is?
Ja, dat is heel mooi dat je dat vraagt. De Vluchtheuvel vind ik echt een hele mooie organisatie. Ik werk er inmiddels alweer 7 jaar. En ik heb ook wel ervaren dat dit de organisatie is waar ik in ieder geval nu moet zijn, ook van de heren. En dat zie je niet altijd omdat je daar nou rechtstreeks een opdracht toe krijgt. Vaak zie je dat in vormen dat er een deur dicht gaat en een deur open gaat. Ik kan me nog goed herinneren dat ik ging solliciteren bij een andere organisatie. Ik was toen thuis op de ladder stond ik en ik was aan het schilderen. En ik zei tegen mijn vrouw, volgens mij moet ik daar niet naartoe. Dus toen kreeg ik al het gevoel, die deur gaat eigenlijk dicht. Mijn vrouw zei in alle nuchterheid, ga er maar gewoon naartoe. En als dat dan niet het geval moet zijn, dan zal het ook niet doorgaan. Dus ik ben er toch geweest. Dat ging dus niet door. En toen ben ik vervolgens bij de Vluchtheuvel geweest en dat ging wel door. En ik zag dat echt als een geopende deur. Ik zal dus ook niet snel bij deze organisatie weggaan, want als je ergens een plek hebt gekregen, kan je natuurlijk ook niet zomaar zeggen van, ik ga weer weg. Dus nou ja, zo ben ik hier gekomen en ik geloof dat dat de plek is waar de Heer me op dit moment in ieder geval wil hebben.
We hebben heel veel cliënten en dat groeit ook best wel de afgelopen jaar. Maar kan je ook uitleggen waarom cliënten kiezen voor onze organisatie en ook hoe zij onze organisatie ervaren als je denkt aan de christelijke reformatorische identiteit?
Ja, cliënten kiezen heel bewust voor de Vluchtheuvel en dat is best wel uniek. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in gemeenteland. Er zijn mensen gewend dat cliënten naar het gemeentelijke loket gaan als ze een hulpvraag hebben. Maar bij ons komen ze allemaal rechtstreeks naar de Vluchtheuvel. En waarom doen ze dat? Ja, ze doen dat omdat ze zich verbonden met ons voelen op het vlak van de christelijke reformatorische identiteit. Ze denken, en dat is ook zo, daar zitten mensen die begrijpen ons. En die begrijpen ons niet omdat ze het aangeleerd hebben, maar die begrijpen ons omdat ze zelf uit die identiteit voortkomen. Dat is iets van hen zelf geworden. Dat is iets van hen zelf. Ja, en dan lees je ook wel eens in tevredenheidsenquêtes, dat hoef je nog niet eens zozeer heel groot te etaleren, maar mensen voelen dat, die ervaren dat. Dat zit een soort in ons DNA eigenlijk. En dat wordt zeer gewaardeerd en we merken ook dat identiteit en kwaliteit dan hand in hand gaat, want we zien ook in onze tevredenheidsenquête, natuurlijk hebben we wel eens een cliënt die niet tevreden is of minder tevreden is en daar gaan we dan ook graag het gesprek over aan. Maar het gros van onze cliënten, die is ook echt zeer tevreden en geholpen met de hulpverlening. Dus dat is ook echt iets waar we diep dankbaar voor zijn. En wat we ook proberen uit te dragen. En ook tegen de mensen in onze achterban zeggen, koester ook dit soort organisaties, want we hebben ze nog.
Ja, en kan je ook iets zeggen van hoe je de identiteit dan merkbaar is in de gesprekskamer?
Ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Wat we bijvoorbeeld doen, en wat ik ook van collega's geleerd heb, is bijvoorbeeld regelmatig een nieuwe bijbeltekst. Maar dus dat je een bijbeltekst op een whiteboard schrijft, die bijvoorbeeld aansluit bij mensen die in nood zijn. Mensen die zorgen hebben, mensen die verdriet hebben. En wat ik heel vaak heel bijzonder vind, is dat mensen dan tegen mij vertellen van, toen jij de koffie ging halen, toen las ik de bijbeltekst. Dan denk ik, nou, dan heb je er nog geen woord over gezegd, maar die bijbeltekst staat daar en dan zie je Gods woord is levend en krachtig, want die bijbeltekst die doet het gewoon zelf, zonder dat ik daar nou direct woorden aan toevoeg. Dat vind ik gewoon heel mooi om te horen. Dat is een manier om dat te doen. Maar ook, wij hebben bijvoorbeeld in ons, als mensen bij ons binnenkomen, stellen wij ook de vraag, wat betekent het geloof voor je? Mensen kunnen daar wat over vertellen. Of hoe steunt het geloof je in deze nood? Nou, op die manieren komt het geloof, de identiteit van de vluchtheuvel, ja, op allerlei verschillende momenten aan de orde. Maar bijvoorbeeld ook, in hoeverre krijg je ondersteuning vanuit het pastoraat? Dus dan heb je de link naar de kerk. Dat is ook de identiteit. Daar gaan mensen ook het gesprek over aan. Soms vinden ze dat heel moeilijk en heel spannend. Dan durven ze net de hulpvraag aan ons te stellen. Maar dan vinden ze het spannend om het ook aan het pastoraat te stellen. Soms helpen wij daarbij of stimuleren we ze daarin. En dan zeggen we ook, deze ambtsdrager heeft ook het beste met u voor. Die wil u ook graag steunen. Dus aarzel ook niet om met hem contact op te nemen.
Want kun je voor mij aangeven, want ik zit zelf niet zo diep in het pastoraat. Ik zit wel met zorgverleners. Waar zit nou precies het verschil tussen het pastoraat en zorgverlener? Want jullie zijn ervoor opgeleid. En zij hebben natuurlijk wel de ervaring soms, maar niet de expertise, denk ik dan. Klopt dat?
Ja, er is zeker een groot verschil ook tussen pastoraat en de psychosociale hulpverlening zoals wij dat aanbieden. Eén belangrijk punt vind ik altijd, en die staat voor mij in eerste instantie ook wel even bovenaan. Mensen die bij de vluchtheuvel komen, die hebben een hulpvraag. Die zeggen heel bewust, ik ga naar de vluchtheuvel. Ik worstel met mezelf. Of ik worstel in mijn huwelijk, of ik worstel met het onderwerp seksualiteit, et cetera. Dus ze hebben een vraag. Bij pastoraat komt periodiek langs, bijvoorbeeld tijdens huisbezoek, of als er een kindje geboren is, of op allerlei andere momenten, als er zorgen zijn of ziekte, komt het pastoraat langs. Kort gezegd, ongevraagd. Het is onderdeel van het kerkelijk leven. Dus dat vind ik al een heel belangrijk verschil. Is er een hulpvraag, of komt het pastoraat langs? Zonder dat er nou een specifieke vraag is. Dat is een belangrijk verschil. Een ander belangrijk verschil. Wij richten ons als hulpverleners echt op het psychosociale. Op de psyche van de mens. En in het pastoraat richten ze vooral zich op het geestelijke. Op de zielszorg. Daar gaat de Bijbel ook altijd open. Daar wordt gebeden. Daar wordt direct doorgestoken. Of in ieder geval daar wordt gepraat over. Hoe is het in je hart? Hoe staat het in verhouding met de Here, et cetera, et cetera. En wij richten ons echt primair op de psychosociale insteek, de hulpverlening. Wat is er gebeurd in het verleden? Hoe vertaalt dat zich door naar het heden? Wat zijn je gedachten? Wat zijn je gevoelens? Et cetera. Daarin proberen we mensen te begeleiden als hulpverleners. En het pastoraat is dus echt van een andere orde. Waarbij we natuurlijk als identiteitsgebonden organisatie het christelijk geloof niet uit beeld laten. Maar dat heb ik natuurlijk daarnet verteld.
Ja, ja, en Eelco, als je kijkt naar wat ik ook altijd wel een belangrijk verschil vind, is de hulpverlening is tijdelijk, toch? Dat is toch ook een groot verschil met pastoraat?
Ja, ja. Bij ons zijn er 10, 15 gesprekken, misschien in een uitzonderlijk geval een keer 20 gesprekken, een heel traject. Maar precies wat Marianne ook zegt, het pastoraat is van de wieg tot het graf. En wij sluiten iets op een gegeven moment ook iets af. En dan gaat de hulpverlener of de hulpvrager en de hulpverlener natuurlijk ook weer zijn eigen weg.
Ja.
Ja, ook een belangrijk punt. En wat ook een belangrijk punt is, een ambtsdrager heeft ambtelijk gezag. Dat, die heeft iets van de Heere ontvangen qua gezag richting zijn of zijn gemeentelid. En wij, ja, wij hebben onze expertise, wij hebben onze professie, maar wij hebben zeker geen ambtelijk gezag. Dus dat is ook een verschil.
Ja, ja, en dat vind ik ook wel een hele belangrijke, wat Nicole net ook zei van de professie bij de Vluchtheuvel is natuurlijk een belangrijke meerwaarde als er knelpunten zijn in je leven. Die je niet altijd van de ambtsdrager kan verwachten. Die probeert met zijn wijsheid, met Gods woord in zijn hand, het goede te doen. Maar hij is geen professional in deze.
Nee.
En nou ja, heel mooi dat, dat je ook zei met de Bijbel en het gebed, dat dan een hele belangrijke toegevoegde meerwaarde is.
En toch ook kan ik me voorstellen dat je vanuit je professionele identiteit, maar ook je persoonlijke identiteit, soms met dilemma's in de wachtkamer of in de spreekkamer terecht kan komen. Dat je denkt van ja, ik zit hier als zorgverlener. Jij hebt iets gedaan waarin we beide eigenlijk niet geloven. Of vanuit we geloof te zeggen van nou, het vreemd gaan, overspel. Maar toch zoeken deze mensen hulp. Ruim 60% heb ik begrepen van de mensen die bij jullie komen, hebben op de een of andere manier te maken gehad met relatieproblemen. En dat kunnen hele kleine problemen zijn. Maar dat kunnen ook dit soort problemen zijn. Hoe ga je daar als zorgverlener dan mee om?
Ja, ja, ja. Ja, dus dat kan schuren, zo gezegd, hè? Dat je zegt, ja, tja, wat hier gebeurd is, dat is wel echt heel schokkend of heel ernstig. Kijk, punt 1 is altijd, wij zeggen, wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor elkaars daden. Dus we staan er als hulpverlener ook wat onafhankelijk in. De persoon stelt een vraag aan ons. De persoon die zich bij ons aanmeldt weet ook dat we een heldere christelijke reformatorische identiteit hebben. Dus hij weet ook wel, hij of zij weet ook wel wat hij kan verwachten bij de Vluchtheuvel. Maar de eerste stap vind ik altijd, ga nooit boven iemand staan. Ga naast iemand staan. Ik zeg ook altijd tegen de mensen, zeker als ze dit soort dingen aan me vertellen, ik sta niet boven je, ik sta naast je. Ja, ik zeg ook wel eens, het had mij ook kunnen gebeuren. Het had ook zo kunnen zijn dat ik aan de overkant van de tafel had kunnen zitten. En dat is niet gemaakt, maar dat meen ik ook in oprechte ernst. Het is genade van God als je bewaard wordt voor allerlei situaties die mis kunnen gaan in je leven. Nou, en daarmee creëren we eigenlijk als hulpverleners een stuk gelijkwaardigheid, waardoor we wel gewoon het gesprek kunnen voeren. Oordeelloos kunnen luisteren. Ja. Ik hoef het oordeel niet te gaan vellen. We stellen soms wel een vraag. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Als iemand bijvoorbeeld overspel heeft gepleegd, dan gaan we eerst naar het verhaal van iemand luisteren. Dat is wel het eerste. We beginnen niet met vragen stellen, want in vragen kunnen mensen ook al ervaren als van, nou, dan komt hij met al die vragen. Hè? Dat kan ook aanvoelen als een oordeel. Ze zeggen ook wel eens, je moet nooit de waarom-vraag stellen, want dat voelt ook al als een oordeel. Dus we beginnen altijd met luisteren, 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 doorvragen, doorvragen, doorvragen. En dan in een later stadium kan zeker een keer de vraag langskomen van, ja, hoe zie je dat dan bijvoorbeeld in het kader van je huwelijksbelofte die je gedaan hebt? Nou, daar vragen we wel mensen, daar vragen we mensen dan op een gegeven moment wel naar. En dan zijn we ook benieuwd naar het antwoord. En vaak zie je dat mensen in zulke grote nood zijn, dat ze zo uit elkaar gegroeid zijn, dat ze bij wijze van spreken nauwelijks nog aan die huwelijksbelofte denken. Dat is dan zo'n soort, ja, ver weggezakt, om het maar even zo te zeggen. Maar die vraag leggen we wel weer op tafel. En daar gaan we dan toch stapje voor stapje voorzichtig ook het gesprek over aan met iemand.
Ja.
Maar eerst vanuit de relatie. Het is net als in een huwelijk. Er moet eerst een goede emotionele band zijn, voordat we met elkaar moeilijke dingen kunnen gaan bespreken.
Ja, en juist toch die stap durven zetten. Hè? Want uiteindelijk 70% van de mensen die de stap zet en echt hulp zoekt en aan de slag gaat, want je moet wel met z'n tweeën, we hebben het niet voor niks bouwen aan een relatie genoemd.
Ja.
Je moet met z'n tweeën gaan bouwen en je moet weer opbouwen.
Ja.
En juist dan is het mooi als er iemand is die vanuit je zijn of haar geloof met je mee kan lopen.
Ja.
Zonder te oordelen en juist voor jullie er is. En dat is het mooie aan Vluchtheuvel.
Zeker. Ja, maar je hebt ook wel eens dat de man wel wil en de vrouw niet, of andersom. En hoe doe je dat dan? Want het is wel zijn wel verschillende issues in een relatie. Elke, kan je daar iets van zeggen?
Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want het gebeurt eigenlijk best wel heel erg vaak. Dat de een wel wil en de ander niet wil. Of dat er verschillende snelheden zijn. Hè? Dus dat zie je soms wel eens bij mensen die zorg in hun relatie hebben. De een die zegt van ik top er eigenlijk al 10 jaar mee. En dan komen ze in de hulpverlening en dan is het voor de ander een soort verrassing. Die zegt, oh joh, ik wist helemaal niet dat je dat zo ervaarde. En dat kan ook echt oprecht zijn. Dat iemand zegt, ja, ik had het idee dat het goed ging. Helemaal niet beseffen dat die emotionele diepe verbondenheid misschien gemist werd. Wat wij adviseren aan mensen waarvan bijvoorbeeld de man of de vrouw zegt van nou, ik wil geen gebruik maken van de therapie. Zeggen wij altijd, gun in ieder geval jezelf die therapie. Kom naar ons toe, al is het alleen. Misschien haakt je man of vrouw vroeger of later alsnog aan. Dat zien we ook heel vaak bij het tweede, derde en het vierde gesprek. Maar als het niet zo is, dan kan het al zo helpend voor je zijn door gewoon aan een onafhankelijke hulpverlener vanuit je eigen identiteit je nood te vertellen, je verdriet te vertellen, je pijn te delen. Ja, en dan ook kijken van, en hoe kan ik hier dan staande in blijven? Dus aarzel niet, ook als je man of vrouw het niet of nog niet ziet zitten, om toch die hulp voor jezelf te zoeken. Zorg daarin ook goed voor jezelf, maar daarin zorg je eigenlijk ook voor de ander en voor de kinderen als je die mag hebben.
Ja, want het past denk ik ook heel goed bij de trouwbelofte die je hebt gedaan, hè? Dat je je naast ook ja, volgt, zorgzaam voor bent.
Ja.
En als je het niet alleen kan, dat je dan toch op tijd hulp zoekt.
Ja.
Want je trouwbelofte is natuurlijk wel van tot het einde van het leven. En dat moet wel
zeker
goed gaan.
Ja, heel mooi dat je dat ook zegt, die trouwbelofte. Ja. Ja.
Nou ja, en eigenlijk, als je het dan in mannentaal hebt, bouwen aan betekent ook onderhouden. En als je je auto hebt, die breng je naar de garage.
Ja.
En die krijgt preventief een beurt, want je wil niet in de zomer in één keer, als je op vakantie gaat, in Frankrijk bijvoorbeeld stilstaan. Maar dat vergeten we in onze relatie soms wel, hè? Dat we gewoon wel moeten onderhouden.
Zeker.
En vragen van, hoe gaat het nou echt met je?
Ja, ja, dat ja. Klopt, ja.
Wordt ook wel vaak gezegd, hè? Trouwen is een werkwoord.
Ja.
Dus daar hoort ook rouwen bij.
Ja.
Zeker. Kan je daar iets over zeggen, Eelco? Werkwoord trouwen en rouwen.
Ja, wat je al zegt, trouwen is een werkwoord, maar als je een gelukkig huwelijk hebt gehad, dan is er ook rouw, dan is er ook verdriet. Er zijn ook mensen in onze samenleving die zeggen, ik wil dat niet aangaan, dus ik ga niet trouwen, ik verbind me niet aan mensen omdat ik bang ben voor het rouwen. Dat kan natuurlijk en soms is dat in alle verdriet en nood die je om je heen ziet ook wel te begrijpen, maar toch zeg ik, je ontneemt jezelf ook wel iets heel moois. Ik zat pas met een oude man in de auto en die heeft ook zijn vrouw verloren. En toen zei die ook van, ja, ik mis haar nog elke dag. En toen zei ik dat voorbeeld wat jij ook zegt, Marian, ja, dat begrijp ik. Ik zeg, trouwen is ook op een gegeven moment rouwen. Op een gegeven moment, vroeg of laat, moeten wij elkaar weer loslaten. En dat is dan wel heel moeilijk en heel verdrietig. En dan zie je dus dat mensen elkaar nog elke dag kunnen missen.
Ja, en dat kan in het rouwen zijn, dat je iemand echt verloren bent, maar ook, je gaat met idealen het huwelijk in.
Ja.
En dan kan er ook een stukje zijn wat niet vervuld wordt. Ja. Ook daar mag je toch, denk ik, over rouwen. Dat dat er niet is. Want je kan iets vragen van de ander.
Ja.
Wat die ander gewoon je echt oprecht niet kan geven. Ja. Al zouden je het willen.
Ja.
Dus dat is ook wel een belangrijk onderdeel van trouw zijn aan elkaar.
Ja, ja, en soms verwachten we te veel van anderen. Hè? Dat we een ander, om het heel modern te zeggen, ik trouw met jou, want jij gaat mij gelukkig maken.
Ja.
Maar dat kan helemaal niet.
Dat kan helemaal niet.
Nee. Of dat je iets wat je eerst heel mooi vond, ik zat dat pas nog te lezen in een boek, iets dat je zegt van, oh, het is zo'n heerlijke, rustige man. Hij kan zo goed luisteren. En die man denkt, oh, wat kan die vrouw heerlijk praten. Maar dan zijn ze 10 jaar getrouwd en dan denkt die man van, poeh, ze praat wel heel erg veel. Of die vrouw denkt, die man die zegt eigenlijk nooit wat. Dus dan ga je aan die dingen waar je elkaar bij wijze van spreken op uitgekozen hebt, ga je vervolgens dan op een gegeven moment aan irriteren.
Ja.
Dat is wel iets om heel bewust mee bezig te zijn. En ik zeg altijd, probeer ergens die tijd van die verkeringsperiode, die oprechte interesse, probeer die vast te houden.
Ja, zolang mogelijk.
Zolang mogelijk, onderhoud dat. Dat is heel belangrijk. Ja.
Ja.
Hey, en we hebben nu best wel veel verteld over, nou, of je onze eerste podcast over relaties, bouwen aan relaties, versterken van een relatie. Maar de vluchtheuvel doet meer. Kan je daar nog iets over zeggen?
Ja, Wij bieden natuurlijk psychosociale hulpverlening op onze locaties. 12 verspreid over het hele land. Dus we zitten ook best wel dichtbij. 12 verspreid over de Bijbelbelt. Wij bieden, nou ja, daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Huwelijkstherapie. Maar ook individuele therapie. Hè? Mensen die op zoek zijn. Ja, wie ben ik nu eigenlijk? En waar kom ik vandaan? En wie mag ik zijn? Etcetera, etcetera. Dat gaat eigenlijk over je identiteit. We zien dat daar best wel heel erg veel mensen mee worstelen. We hebben daar zelfs een identiteitsgroep voor. Zodat je ook van elkaar kan leren. Dat zijn ook hulpvragen die veel langskomen. Maar ook zorgen tussen ouders en kinderen. Kinderen en ouders. Dat is ook echt, daar is veel aan de hand in de gezinnen. En regelmatig worden ook die hulpvragen bij ons gesteld. Daarnaast bieden we ook schoolmaatschappelijk werk op allerlei verschillende scholen in het land. Bijvoorbeeld het Hoornbeek College, het Lodestein, het Calvijn in Zeeland, om maar eens een aantal te noemen. Ja, en wat we ook heel belangrijk vinden, daar hebben we al iets over gezegd, is de preventie. Een bekende uitspraak is, een gram preventie levert meer op dan een kilo hulpverlening. Dat we ook echt investeren in preventie. En dat vind ik ook het mooie van deze podcast. Dat is eigenlijk ook een vorm van preventie.
Ja, ja, en ik vind het wel heel bijzonder dat we dat ook heel veel preventie mogen geven in samenwerking met kerken. Heel veel kerken nodigen ons uit om toerustingsavonden te verzorgen.
Ja.
Bijvoorbeeld voor huwelijkstoerusting, maar ook voor allerlei andere thema's die meer opvoedkundig gerelateerd zijn.
Ja.
Dus dat is ook wel een hele bijzondere vorm van
heel mooi.
Verbinding tussen de Vluchtheuvel en verschillende kerken.
Ja.
Wat ik zelf ook nog altijd heel bijzonder vind, dat wij ook veel doen aan verslavingen, lichte verslavingen. Denk aan seksualiteit, kan je daar ook iets over zeggen?
Zeker. Er is veel aan de hand op het gebied van verslaving. Denk ook aan pornoverslaving, wat echt zijn duizenden verslaat, kunnen we wel zeggen. Ja, dat werkt allemaal weer door in die huwelijken. En als Vluchtheuvel hebben we ook een programma speciaal voor mannen die worstelen met een seksverslaving. Daar bieden we groepswerk voor. We hebben hele ervaren therapeuten van ons en die bieden dat groepswerk aan die mannen. En in een 10, 11 sessies worden deze mannen een heel programma doorgeleid. En we zien dat dat hele goede resultaten heeft. En de hele mooie kracht van dat programma vind ik ook dat er een vrouwelijke collega met de partners van die mannen een groep heeft. En dat die partnergroep ook 2 keer in die hele serie van de mannengroep ook bij de mannen erbij komt. En ik heb ook, ik hoorde pas iemand dat nog een keer zeggen. Die zei, ja, als dan die vrouwen erbij komen en die gaan vertellen aan al die mannen wat het met hun gedaan heeft dat hun man pornoverslaafd is of andere uitspattingen op seksueel gebied heeft gehad, dan zie je bij die mannen de kwartjes vallen. Vooral als een andere vrouw vertelt wat het met haar gedaan heeft. Want dan horen ze het opeens uit een andere hoek en dan denken ze, ach, dus dit doet het met mijn vrouw. Ja, dan zie je vaak in die sessies zie je ook echt de verandering optreden. En dat is echt heel bijzonder dat dat gebeurt.
Ja. Ja. Dankjewel, Eelco. Bedank je hartelijk voor de bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
Ja, nou, lieve luisteraars zou ik bijna willen zeggen. Maar ja. Luisteraars, wij hebben eigenlijk de eerste opname gedaan. Die is de eerste aflevering. Er komen er nog 8 waarin we inderdaad alle facetten gaan bespreken van relatie. Eelco, wij spreken jou bij de laatste nog een keer, want dan gaan we het hebben over geloof.
Ja.
Hoor je deze uitzending en denk je van ik wil toch alvast wat meer weten? Kijk dan ook op de website van devluchtheuvel.nl. Of op sterkerelaties.nl, die is van de Christelijke Zorgverzekeraar. Daar vind je meer informatie, podcast, boekentips en alles wat je kan helpen om alvast een kleine set te zetten of een stap te zetten richting het bouwen aan een sterke en vooral gezonde relatie.
Ja, en ook leuk om te zeggen, de volgende podcast gaat over hechting. Dat is natuurlijk een heel belangrijke
Ik heb er zin in. Jij?
Ik ook.
Tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.